Goedemorgen allemaal. Van harte welkom. Gasten, ook luisteraars. Ik heb een paar mededelingen. De collecte is vanmorgen bestemd voor evangelisatie. Vanmiddag gaat dominee Van der Meer ons voor. De dienst wordt gezamenlijk met Oost gehouden en begint om 16:30. Aanstaande woensdag, dus 11 maart, is het biddag voor gewas en arbeid. De dienst die dan gehouden wordt, die begint om 19:30 s'avonds. En 's middags om 16:00 is er een viering met de kinderen. De collecte is dan bestemd voor stichting Kom Over en Help. In deze dienst gaat dominee Jan Wesseling ons voor en wens elkaar een gezegende dienst. En dan heb ik het nog niet gehad over de gemeentegesprekken die na de dienst komen. Maar daar komt, denk ik, Klaas of een van de mannen van vrouwen van de organisatie na de dienst op terug. Ik zie dat Peter dat is. Dus, fijne dienst.
Van mijn kant uiteraard allemaal een heel goede morgen en een gezegende zondag gewenst. Het zal vanmorgen gaan over de gaven van de geest. En ja, dat kan wel eens iets ongrijpbaars hebben. Misschien wel iets zwevends of iets wat anderen wel hebben en jij niet. Nou, ik hoop daar vanmorgen een beetje meer helderheid in te scheppen. Maar het is denk ik goed dat we beseffen dat ook alleen al het samen zijn hier een ongelooflijke actie van de Heilige Geest is. Als het aan ons had gelegen, dan hadden we hier nooit van ons leven gezeten. Maar het is de geest van de Heer Jezus Christus die, zeg maar, door de tijd heen ook naar Veenendaal is toegekomen, daar gemeenten gesticht heeft en ons daar ook bij heeft betrokken. Dus laten we ook zo naar onszelf en naar elkaar kijken en ook voor het aangezicht van de Heer gaan staan en onze afhankelijkheid uiten. Als we dat gedaan hebben, dan zingen wij ook over de Heilige Geest die een geschenk uit de hemel is, gezang 102 vers 2 en 4. Vanuit de hemel liefdevol begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u, van hem die is, die er altijd al was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de machthebber hier op aarde. Geest die ons bij de hand neemt en ook ons leven weer zeg maar, op de maat van God wil kneden. Hij gebruikt er ook Gods richtlijnen voor. We zullen die ter harte nemen, maar voordat we dat gaan doen, ons daar ook op voorbereiden. We zingen, ik zie dat de Selah-liederen ook een nummer hebben, dus Selah-lied 99 vers 1 en 2. Daarna beluisteren wij de wil van God en daarop reageren we met vers 3 en 4 van hetzelfde lied. In Jezus Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde en je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik alleen heb je echt perfect lief. Eer mij niet op je eigen manier, mijn manier alleen geeft echte vrijheid. Misbruik mijn naam niet, want mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dat is de dag voor ons samen. Respecteer je vader en je moeder. Ik schakel hen immers in om je mij te laten kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het mysterie van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg er goed voor je. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. En wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart. Laten wij knielen en bidden. Heere Jezus, eeuwige God, Heilige Geest, zo zitten wij hier vanmorgen, vaak voor de zoveelste keer, als mensen die Jezus Christus toebehoren. Is zelfs ons enige houvast in het leven en ook als het moment komt dat u ons roept om te gaan sterven en naar u toe te mogen. En het is maar een kort zinnetje, Heer, maar wat een verhaal zit erachter. De geschiedenis van uw liefde. Want u bent een God die achter mensen aangehold is toen ze zich van u losrukten. U bent een God die zijn zoon stuurde naar een losgeslagen planeet. God ook die alles op alles gezet heeft om de boodschap van Jezus Christus de wereld over te krijgen. En die, God zij dank, ook ons heeft bereikt. Een gemeente van Jezus Christus. Allemaal mensen, Heer. Met hun mooie en sterke kanten, maar ook met hun verbeterpunten en hun zonden en gebreken. En zo zijn we van u. En we danken u dat ook deze kerkdienst een krachtige actie van uw geest is. Anders waren we lekker thuis gebleven of hadden we de zondag aan heel andere dingen besteed of hadden we totaal niet willen geloven. Maar we zijn hier ook als mensen die het willen leren zeggen. Jezus is mijn Heer. Mensen die u de eer willen geven die u toekomt. Als mensen die hun hart, maar ook hun handen en voeten in dienst willen zetten van het Koninkrijk van de hemel. Als mensen die begaafd zijn, hoogbegaafd. Misschien niet altijd intellectueel, maar wel omdat de gaven van uw geest ook in ons midden worden uitgedeeld. Heer, we danken u dat u een God bent die vergeeft, die ons niet afrekent op wat we soms doen of juist nalaten om te doen. Wat we denken en zeggen of juist vergeten te denken en te zeggen. Maar dat u ons vrijspreekt in de Heere Jezus, dat u naar ons kijkt alsof we geen één zonde hadden gehad of gedaan, alsof we zelf net zo gaaf en mooi en puur geleefd hadden als de Heere Jezus zelf. Wilt u uw geest uitzenden in ons midden? Laat uw woord spreken, Heer. Laat de uitleg ervan ook helder zijn en behulpzaam. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. Omdat het zeker in deze dienst over de activiteiten van de Heilige Geest gaat, leek het me mooi om als wij de schriften van God gaan openen, daar ook een speciaal gebed bij te bidden. Dat zal het combo doen. Het Sela-lied, Heilige Geest, kom in ons midden. En misschien bent u wel eens in andere kerken naar de kerk geweest, maar er zijn kerken die als de bijbellezing aan de orde komt, dan ook speciaal de Bijbel omhoog heffen en daar een zegengebed over uitspreken. Nou, zo is dit gebed bedoeld, hè? Echt een zegengebed over de lezing van de woorden van God. Dat combo zal ons daarin voorgaan. Daarna zullen wij uit Exodus 31 vers 1 tot 11 lezen. 1 Korinthe 12 vers 1 tot 13. 1 Korinthe 13 vers 1 tot 5. En we zullen op de lezingen reageren met opwekkingslied 797.
lees uit Exodus 31 vanaf vers 1. De Heer zei tegen Mozes: ik heb mijn keuze laten vallen op Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Geur, uit de stam Juda. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken: wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken. En hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab, de zoon van Ahisamach uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan, heb ik wijsheid geschonken, zodat ze alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven. De ontmoetingstent, de ark voor de verbondskist, voor de verbondstekst, de verzoeningsplaat die erop moet liggen, alle voorwerpen voor de tent, de tafel en de voorwerpen die erbij horen, de lampenstandaard van zuiver goud en de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met het gereel, het wasbekken, het onderstel ervan, de ambtsgewaden, de heilige kleding voor de priester Aaron en de kleding die zijn zonen als priester moeten dragen, de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Laat hen alles uitvoeren zoals ik het je heb opgedragen. We lezen verder uit 1 Korinthe. Uit de eerste brief, eerst hoofdstuk 12. Eerste 13 versen. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen: vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen: Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daarvan de betekenis is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt, zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. En lees tenslotte uit het volgende hoofdstuk, de eerste 6 versen. 1 Korinthe 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
Er staat natuurlijk een heleboel in 1 Korinthe 12, ook in 1 Korinthe 13 en 1 Korinthe 14 borduurt daar ook nog weer op door. Maar ik heb geprobeerd een soort focus te vinden in 1 Korinthe 12 vers 7. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Dat wij na de verkondiging, het hele opwekkingslied, Selalied denk ik hè, 24, 1 tot en met 4, ja. Selalied 24, dat zegt u misschien niet heel veel, maar dat is een heel mooi lied dat getoonzet is op de Vader en op Jezus Christus en de Heilige Geest. Broeders en zusters, ook de jongens en de meisjes, geliefd door onze Heer Jezus Christus in de hemel. Ik had het als voorbeeld opgeschreven, maar ik wil eigenlijk maar gewoon even de kinderen rechtstreeks aanspreken. Er is geen kindermoment en er is geen kinderbijbelgroep. Wie van jullie heeft iets wat hij echt heel erg leuk vindt of waar hij best wel goed in is? Niet allemaal tegelijk, maar... Jullie even naar voren komen, dat is misschien wel handiger. Ik wil de kinderen even vragen om naar voren te komen. Even onverwacht, hè? Ik ga er even bij zitten. Heb jij iets wat je heel erg leuk vindt om te doen? Of wat je heel goed kunt?
Ja.
Ja? En dat is?
Voetballen.
Voetballen. Waar speel je? Zit je op voetbal?
Nee.
Niet. Maar je kunt het wel goed. En wat kun je goed? Hardlopen of schieten? Hè? Okay. Heeft een van jullie iets waar hij heel goed in? Jij ook?
Skieleren.
Skieleren? Wow. Met 4 of 5 wieltjes?
Met 4.
4, ja. Doe je het vaak?
Ja, bijna elke dag.
Elke dag? En waar skieler je dan? Hobbeltjes?
Ja.
Ik heb vroeger ook best wel geskielerd, maar ik zocht wel altijd hele gladde weggetjes uit. Jij niet?
Ja.
Oh, ook wel. Ja. Oh, dan is het glad en dan gaat tegelijk hobbeltjes. Ja. Al je vaak of niet? Soms, ja. Voorzichtig, hè? En jullie? Hebben jullie iets waar je best wel goed in bent of wat je heel leuk vindt? Jij? Ook voetballen, ja. Zit je op voetbal of wel? Ja. En waar speel je in het elftal? Dovo. En waar ben je, aanvaller of verdediger? Ah ja. Welke club ben je? Dovo. Ja. Ja, weet je, want ik heb jongens op categorisatie en die zijn eigenlijk allemaal voor Ajax. Dus van de week, die grap mag ik wel even vertellen. Van de week toen won Feyenoord met 7-1. Dus ik heb gelijk ze allemaal geappt dat ze huiswerk voor de volgende keer krijgen. Namelijk alle doelpuntenmakers uit hun hoofd leren. Maar vonden ze niet zo leuk. Ja. Dovo, nou laten we maar beginnen. Ja. Hoe vind je het om te vertellen over iets wat je heel erg leuk vindt? Vind je dat leuk?
Of,
als iemand daarnaar vraagt, ja hè. Want dat kun je goed of dat vind je leuk. En dan is het leuk om daar even over te praten met iemand. Hè?
Ja.
Nou, daar ga ik ook over preken. Maar dan niet over voetballen of over skieleren. Maar wat over mensen in de kerk goed kunnen of leuk vinden. Dus probeer maar te luisteren. Bedankt dat jullie even wilden komen. Ik gebruik dit voorbeeld even, broeders en zusters, om te laten zien dat, ja, je bent kind, je kunt iets goed of je vindt iets heel erg leuk. En dan is het natuurlijk ook leuk om daar even over te vertellen. Hiervoor in de kerk is het een beetje spannend, een beetje verplicht ook misschien wel. Maar als je dat gewoon even op een verjaardag of gewoon in de wandelgangen bij een kind doet, dan is het altijd leuk om te zien hoe een kind daar als het ware van opbloeit. Het voelt zich gewaardeerd, het krijgt ineens even goede aandacht. En zo had je in de gemeente van Korinthe ook gemeenteleden die hadden allemaal hun eigen speciale dingen. Hun gaven heet dat dan. Alleen het probleem in Korinthe was dat heel veel gemeenteleden dat ook maar al te goed van zichzelf wisten. Dat is een beetje het probleem waar Paulus tegen inschrijft. Want daar ging het behoorlijk mis. Sommige gemeenteleden die wilden vooral het podium voor zichzelf claimen. Zo, ik kan dit en moet je mij zien en ik wil naar voren. Met een beetje ellebogenwerk. Vechten om de voorrang. En wij moeten dat even weten om te beseffen tegen welke achtergrond Paulus over de verschillende gaven gaat schrijven. En het is mooi wat mij betreft om daar vanmorgen eens even rustig naar te kijken. Ik heb van de werkgroep Verbinding begrepen dat dit onderwerp twee etappes kent. En vanmorgen gaat het er een beetje over van wat zijn die gaven nou zo ongeveer. En een volgende keer, dat zal ongeveer in mei worden, gaat het over en hoe zet je dat nou in. Dus mijn preek van morgen zal ook iets onvolledigs hebben. Maar ik wil een poging wagen om ze wat beter in beeld te krijgen. Dat zal niet al te lang worden, denk ik. En tegelijk is het de uitdaging om het wel zo duidelijk mogelijk te houden. Ik heb het gedaan aan de hand van 6 vragen. De eerste vraag is, wat is de persoonlijke missie van de Heilige Geest? Voordat je het over zijn geschenken kunt hebben, moet je wel even weten van, ja, wat is nou eigenlijk zijn kerntaak? Wat is de missie van de Geest? Als tweede, waaraan merk je dat hij in ons midden is? Waaraan merk je dat hij in ons midden is? De derde, wat is gewoon en wat is bijzonder? Omdat gaven van de Geest, dat klinkt bij ons al heel snel bijzonder. En het lijkt ook over heel uitzonderlijke dingen te gaan. Daar kom ik dus even bij de derde vraag op terug. De vierde vraag, wanneer wordt iets een geschenk? Paulus heeft het heel duidelijk over de geschenken van de Geest. Wanneer is het dan een geschenk? De vijfde vraag, wat delen we altijd samen? Wat delen we altijd samen? In Korinthe zag je dat die gaven als het ware voor verwijdering zorgden. Ieder voor zich. Maar nee, zegt Paulus, wat hebben we samen? En tot slot, wat is de bedoeling van de Heilige Geest? Wat wil hij met die geschenken bereiken? Allereerst dus de persoonlijke missie van de Heilige Geest. Het is wel heel belangrijk om daar even goed naar te kijken, om dat ook scherp te krijgen. Want anders kun je, zeg maar, die geschenken die hij in het kader van zijn missie uitdeelt, niet goed plaatsen. Wat is nou zijn kerntaak? Ik heb daar de afgelopen week weer eens het een en ander over gelezen. Onder andere dit boek. Het is al niet helemaal nieuw meer, maar wat mij betreft nog steeds echt heel lezenswaardig. Ik ben vergeten om het op de beamer te zetten, maar ik heb het boek van James Packer in handen. Wandelen door de Geest. Ik kan het u echt allemaal aanbevelen, omdat het een man is die uit een wat andere traditie komt dan de gereformeerden, zoals wij. Hij komt uit het Engelstalige gebied. Maar hij slaagt er op een heel knappe manier in om aan de hand van bijbelgegevens het werk van de Heilige Geest neer te zetten en tegelijk dat ook wel heel erg in onze eigen tijd te doen. Misschien mag ik even een klein stukje voorlezen. En dan schrijft hij over de bediening van de Geest waarin het volle licht op Jezus valt. Hij zegt, De speciale rol die de Heilige Geest in de nieuwtestamentische bediening speelt, is dus, zo zouden we kunnen zeggen, de Heere Jezus Christus in de schijnwerpers zetten. Dat werk van de Geest komt pas op gang nadat de Heere Jezus zijn hemelse glorie is binnengegaan. Ik herinner mij, zegt hij, dat ik op een winteravond naar de kerk liep om te preken over de woorden: Hij zal mij verheerlijken. Dat is een woord van de Heere Jezus. De Geest zal het uit mij nemen en u verkondigen. En zo zal hij mij verheerlijken. En dat ik, toen ik een hoek omsloeg, de kerk zag baden in het licht van de schijnwerpers die erop gericht stonden. Ik besefte dat dit precies de illustratie was die ik voor mijn boodschap nodig had. Als het goed is, zie je de schijnwerpers zelf niet staan. Je moet eigenlijk niet kunnen zien waar het licht vandaan komt. Je moet alleen maar het gebouw zien waarop de schijnwerpers gericht zijn. Dit is een zeer goede illustratie van de nieuwtestamentische rol van de Heilige Geest. Hij is, om zo te zeggen, de verborgen schijnwerper die op de heiland schijnt. Nou, daar kun je deze afbeelding bij gebruiken. Hè. Sommigen die kennen deze kerktoren van dichtbij, maar ik vond het een heel mooi voorbeeld. Hè. Het gaat, als zo'n Cunera-toren verlicht is, dan gaat het er natuurlijk om die toren goed in het licht te zetten. Het gaat niet om de verlichting, de schijnwerpers. Dat zou bijna als een stoor zijn dat kunnen gaan werken. Maar het gaat er echt om dat die toren helder tegen de donkere avondlucht afsteekt. Waarom is dat belangrijk in dit verband? Omdat je er goed aan doet te beseffen dat overal waar het over Jezus Christus gaat, de Heilige Geest actief is. En we leven heel erg in een tijd, en dat zit in Veenendaal ook wel behoorlijk om ons heen, in een tijd dat we geneigd zijn de Geest heel erg in het bijzondere te zoeken, het buitengewone. En maar ja, daarom schrijft Paulus natuurlijk ook, als iemand zegt Jezus is de Heer, dan is dat uit de Heilige Geest. Hij zet dat ook heel scherp tegenover elkaar en dat is ook wat ik in India veel tegenkom. Hindoes, die heel vijandig de christenen daar kunnen bejegenen, die ook zeggen van ja, vervloekt die Jezus van jullie. En dan zegt Paulus, ja, maar dat is niet uit de Heilige Geest, zo'n vervloeking. Maar als mensen zeggen, Jezus is Heer. En dan niet alleen maar iets wat je met je mond zegt of met je verstand weet, maar wat je echt van harte meent. En dus de Heilige Geest zit niet alleen maar in de bijzondere, buitengewone, opvallende dingen. Nou, dat roept de volgende vraag op. Waaraan merk je dan dat Hij in ons midden is? En ik zou daarop willen antwoorden aan buitengewoon veel dingen. En misschien mag ik even het overzicht erbij pakken wat ik hier een paar jaar geleden in een leerdienst gebruikt heb, maar ik denk dat het zo niet helemaal goed te lezen is. Maar wat ik toen gedaan heb is om eens even alle activiteiten van de Heilige Geest proberen in kaart te brengen. De linker kolom, de Heilige Geest is actief in het lijden van de geschiedenis en de heilsfeiten. De geboorte van de Heere Jezus en zijn levenstaak op aarde. Maar de Heilige Geest is ook heel nadrukkelijk betrokken bij ja, het tot stand komen van de Bijbel en uitdragen van het woord van God. Hij is actief in het samenleven van mensen. Het gemeenteleven. De vierde kolom in het geloofsleven. Hè, dat je tot geloof komt en echt met hart en ziel voor God wil leven. Ja, en dan krijg je de vijfde kolom het samenleven. Nou, daar zitten vooral de geschenken van de Heilige Geest waar we het vandaag over willen hebben. Helpen, profiteren, onderwijzen, troosten, uitdelen, leiden enzovoort. En dan de zesde kolom, dat is meer je christelijk karakter. Dat is dan de vrucht van de Geest. Dat betekent dat als we het over de gaven van de Geest hebben, dat we het over een deelterrein hebben van wat de Heilige Geest hier op aarde doet. Pekker die schrijft op een gegeven moment ook dat de Heilige Geest actief is in heel veel activiteiten die wij eigenlijk best wel gewoon kunnen vinden. Maar het gaat hem dus er allereerst om dat wij de Heer Jezus gaan geloven en lief hebben en vanuit die liefde voor de Heer ook de gemeente willen dienen. En als je dan even kijkt naar die gaven, dan zie je eigenlijk wel iets moois gebeuren. Want wat je dan ziet is dat wat de Heer Jezus eigenlijk in één persoon verenigde, hij kon het allemaal tegelijk helpen, onderwijzen, leiding geven, dienen. Dat deelt hij uit in zijn lichaam. En dat verspreidt hij als het ware door zijn geest over allerlei mensen. Hij was helemaal vervuld van de geest, maar hij deelt dat uit onder ons. Ja, dan de vraag, is het gewoon of is het bijzonder? Nogmaals, we leven een beetje in een cultuur, dat is trouwens niet alleen van vandaag hoor, dat is ook wel uit vroegere tijden, maar we leven een beetje in een tijd dat de gaven van de geest vooral geassocieerd worden met het bijzondere. Ik lees even uit een ander boek. Het woord wat in de Bijbel gebruikt wordt, was in die tijd nog niet zo gekleurd als het in onze tijd is. In onze tijd wordt het heel vaak beperkt tot de speciale gave van genezing. Ik heb begrepen dat Jacco Holtman daar vorige week over gepreekt heeft. Klanktaal en profetie. Maar als je bijvoorbeeld naast 1 Korinthe 12, Romeinen 12 leest, dan gaat het over elkaar dienen, onderwijs kunnen geven. Geloof, kennis, vermanen, leiding geven, barmhartigheid bewijzen. En ik denk dat we daar allemaal wel iets van herkennen. Het woord charismatisch gebruiken wij heel vaak omdat het dan over iemand als persoon gaat. Iemand is bijvoorbeeld een charismatisch spreker. Dan is het iemand met een bepaalde uitstraling die heel goed overkomt. Hij weet het echt goed te brengen. Maar als je de Bijbel leest, dan heeft dat woord charismatisch een wat andere kleur, een wat andere lading. Je komt in de Bijbel bijvoorbeeld ook echt wel minder begaafde sprekers tegen. Mozes, die zegt van ja, moet ik nou het woord gaan voeren bij de farao? Dat kan ik helemaal niet zo goed. En Jeremia die tegenspartelt als hij tot profeet geroepen wordt. En Paulus die zegt van ja, ik heb wel een hoop gelezen en geleerd, maar ik ben echt niet zo'n spreker. En ik vraag me ook wel eens af of de Heer Jezus wel zo'n geweldige spreker is geweest. Dus het woord wat voor gave, charisma, wordt gebruikt, charismatisch, dat gaat niet allereerst over iemands uitstraling, maar dat gaat over wat iemand kan, wat iemand gekregen heeft en wat hij wil inzetten. En dan gaat het ook over dingen die niet eens alleen maar christenen eigen zijn. Als je gewoon buiten de kerk kijkt, of mensen die in een heel andere God geloven of helemaal niet geloven, dan zie je dat ook zulke mensen heel goed onderwijs kunnen geven of heel goed leiding kunnen geven of wat dan ook. Dus wat maakt het bijzonder? Wat maakt iets tot een geschenk van de geest? Dat is de vierde vraag. Dat is wanneer mensen met hun mogelijkheden, iemand zegt als het ware, opgetild worden en ingezet voor de gemeente van de Heer Jezus. En dan kan het om een stukje aanleg gaan, iets wat je van nature eigen is. Maar het kan ook heel goed iets zijn wat je in de loop van de tijd ontwikkelt. Of iets wat je tot je eigen verbazing ineens blijkt te kunnen. Terwijl je het van jezelf nooit gedacht had. Het is wel heel bijzonder in de Bijbel dat de Heer Jezus ongeschoolde vissers roept en dat notabene de pioniers worden in zijn koninkrijk. Hadden ze van zichzelf echt nooit gedacht. En als de geest wordt uitgestort, dan blijken ze in één keer ook allerlei vreemde talen te kunnen spreken. Ze worden juist doordat de Heer Jezus hen mobiliseert ineens ingezet en ingeschakeld. Maar als je naar Paulus kijkt, Paulus die had een enorm gedegen opleiding. Die was verschrikkelijk goed thuis in de Bijbel. Raar dus dat hij de Heer Jezus op een gegeven moment niet echt onderkende. En Paulus die wordt in eerste instantie bijna tegen wil en dank ingezet met al zijn know-how voor de verkondiging onder de heidenen. Ik herkende wel iets van mezelf in, want ik had toen ik 13, 14 was echt nooit van mijn leven gedacht dat ik dominee zou worden en zo vaak in het openbaar zou gaan spreken. Ik vond een spreekbeurt op de middelbare school al doodeng. Daar was ik bloedzenuwachtig voor. Maar ja goed, je studeert ervoor, je doet ervaring op, oefening baart een beetje kunst. Ik moet ook denken aan de tuinders die ik in een van mijn eerste gemeenten had. Dat waren echt niet universitair geschoolde mannen. Maar ze waren wel heel goed thuis in de Bijbel. En ze lieten zich geen knollen voor citroenen verkopen. Dus als je naar dat lijstje in de Bijbel kijkt, dan ontdek je dus dat, ja, dat kan zijn dat je dat goed kunt van nature. Je bent echt een leidersfiguur. Maar het kan ook heel goed zijn dat je dat ontwikkelt, of dat dat als het ware tevoorschijn geroepen wordt door de Heilige Geest, gewoon omdat je er een keertje voor wordt gezet. En het mooie van dat lijstje is ook dat het geen uitputtend lijstje is. Ik denk dat Paulus gewoon eens eventjes al die gemeenten in Klein-Azië overziet en in Macedonië. En denkt van oké, daar gebeurt dat en die heeft dat en daar kan die dat enzovoort. Maar je mag dat lijstje natuurlijk best aanvullen. Ik moest ook even aan het combo denken. Mensen die graag muziek maken en dat in dienst stellen van de begeleiding in de gemeente. Dus wanneer wordt iets een geschenk van de geest als mensen iets kunnen en, dat hoort er dan wel bij, het wordt ingezet in dienst van de gemeente. En dan zegt Paulus, dat is een gave, een genadegeschenk van de geest. Vijfde vraag, wat hebben we samen? Want Paulus die houdt wel in de gaten dat het in de gemeente gaat om samen te zijn en samen te doen. Hij botst in Korinthe nogal tegen dat ego-gedrag op, dat vechten om de voorrang. En om te voorkomen dat de gemeente los zand wordt, wijst hij heel sterk op wat we gemeenschappelijk hebben. Daar begint hij mee. Het loont ook de moeite, zou ik zeggen, om even het begin van de brief erbij te lezen. Laat ik hem even toepassen op ons als gemeente van Jezus Christus in Veenendaal West, van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God. Hij zegt, ik kom echt niet in opdracht van mezelf, maar ik heb een missie in de naam van God. Aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade voor u en vrede. En dan vervolgt hij, ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. En dat is het eerste, zeg maar, het eerste punt wat hij wil maken. Wat bindt ons samen dat de Heer Jezus zijn genade aan ons allemaal heeft uitgereikt? Nooit over het hoofd zien. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Misschien waren het arme sloebers daar in die gemeente, maar Paulus zegt, jullie zijn rijk in de Heer Jezus. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de geest. Dus Paulus die zet ja, dat samen zijn, dat bij elkaar horen van de gemeente ook heel duidelijk in perspectief. Hij zegt, jullie wachten toch op de komst van de Heer Jezus. Hij was net naar de hemel gegaan. Wij leven 2000 jaar later, dus wij denken van, nou, dat zal nog wel even duren. Gaat in mijn tijd niet meer gebeuren, maar Paulus die focust heel duidelijk ons christenleven op de toekomst. En terwijl je, zeg maar, daarop als het ware zit te wachten, krijg je geschenken van de Heilige Geest. Dat is natuurlijk bedoeld om bij elkaar te blijven, om elkaar ook bij de Heere Jezus te houden en om op de toekomst gericht te blijven. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. En Paulus die schrijft dus aan een heel concrete gemeente. Hij zegt, jullie horen bij elkaar. Jullie zijn gericht op de terugkeer van de Heer Jezus. En onderweg ben je aan elkaar gegeven om elkaar van dienst te zijn. En als iemand zegt, Jezus is Heer, is het al Heilige Geest. En de gemeente is zijn body. En zijn lichaam. Maar iedereen heeft daarin zijn of haar eigen plekje. Maar iedereen is bedacht en geschapen door God. En iedereen wordt aangestuurd vanuit Jezus Christus. En iedereen wordt ook bezield door de Heilige Geest. Toen ik in de auto, ik heb vanmorgen een dienst gedaan in Amersfoort. Maar toen ik in de auto terugreed hier naartoe, dacht ik van ja, daar mag je elkaar in de gemeente natuurlijk ook best wel af en toe op een vraag. Ben je in de gemeente bereid om jezelf in dienst te stellen van de gemeente? Of leef je vooral op jezelf of voor jezelf? Jullie zijn allemaal, zegt Paulus ook in vers 13, door één geest tot één lichaam gedoopt. Hij bedoelt ermee, toen je gedoopt werd, werd je door de Heilige Geest bij dat lichaam, bij die body van de Heer Jezus gevoegd. We hebben dat als kerk heel mooi vastgelegd in onze belijdenis. Als het gaat over de gemeenschap der heiligen. Hè, wat geloof je nou? Dat we allemaal deel hebben aan de Heer Jezus. En aan zijn schatten, zijn rijkdommen, zijn liefde, zijn genade, zijn zorg. En aan zijn gaven. Tot slot, wat is de bedoeling? Daar is Paulus glashelder over. Hij zegt, de Geest geeft die geschenken ten bate van de gemeente. En dat is het lichaam van de Heer Jezus dat je mag dienen en lief hebben. En ik realiseer me heel goed dat je daar ook veel liefde voor nodig hebt. Ja, om de gemeente van de Heer Jezus echt te dienen. En we zitten als gemeente ook niet in een van de meest gemakkelijke perioden, denk ik. En juist dan heb je extra veel liefde en misschien ook wel opoffering nodig om die gemeente te blijven dienen. En daarom schrijft Paulus natuurlijk ook meteen hoofdstuk 13 erachteraan. Al deed ik de meest wonderlijke en uitzonderlijke dingen, zegt hij, maar als ik de liefde van binnen niet heb, ja, dan wordt het holle taal. En daarmee is de cirkel rond, op twee manieren. Als je door de Heilige Geest zegt, Jezus is mijn Heer. En als je de Heer Jezus lief hebt, dan nodigt dat je uit om ook zijn lichaam lief te hebben en te koesteren. En als je dus rondloopt met een stuk teleurstelling van binnen, of je voelt een soort reserve, dan is dat wel een worsteling, denk ik. He, om weer die liefde, als het ware, van de Heer Jezus je helemaal eigen te maken en aan de gemeente te geven. Maar waarom geeft de Heilige Geest al die geschenken? Om de Heer Jezus in de hemel in de schijnwerper te zetten. En in India zei iemand een keer, heb ik vast al verteld, maar in India zei iemand een keer tegen me, waarom ga je naar de kerk? To glorify God. En ik zou zeggen, waarom krijgen wij geschenken van de Heilige Geest? Niet om jezelf op het podium te tillen, maar to glorify God. Soms treed je op de voorgrond in het gemeenteleven. Soms functioneer je veel meer of veel beter op de achtergrond in alle stilte. Als je op de voorgrond staat, blijf bescheiden en nederig. En als je op de achtergrond druk bezig bent, weet je gezien vanuit de hemel. Ik realiseer me dat deze preek een open eind heeft, want de vraag ligt natuurlijk voor het oprapen. En hoe ga je nou datgene wat jij gekregen hebt, of wat je goed kunt, of wat je mooi vindt om te doen, hoe ga je dat inzetten? Ja, omdat je gewoon daarin je liefde voor de Heer Jezus wilt uiten. Nou, die vraag die komt een volgende keer. Maar ik hoop dat deze preek dienstbaar is aan een goede bespreking straks. Amen. Samen gaan bidden. Ik was van de week nog weer even bij zuster Gea Takke, omdat zij in eerste instantie afgelopen vrijdag aan de finale chemokuur zou beginnen. En dat is wel ook echt de kuur waarin al haar weerstand wordt teruggebracht tot een minimum. Helaas is die behandeling van vrijdag doorgeschoven naar morgen. Dus dat maakt het weer extra spannend. Maar ik heb haar beloofd dat we samen voor haar en ook voor de komende behandeling zouden bidden. Ook omdat ze daar best wel tegen opziet en daar ook wel een stuk angst in meekomt. Laten wij tot de Heer bidden. Heer, onze God, als we dat zeggen, Abba, Vader, dan zeggen we dat ook op aandrang van uw geest in ons. Dat betekent toch dat we zijn gaan geloven, dat we God hebben leren kennen, dat onze eigen geest door hem in beslag genomen is en dingen gaat zeggen die we van onszelf niet verzinnen. We danken u dat wij mogen bidden, Heer, dat u altijd luistert als een goede en liefdevolle vader. Heer, wij danken u dat u ons ook niet aan ons lot overlaat als christenen hier op aarde. Want we zouden zomaar het geloof kunnen verliezen, de brui eraan geven, gemeente opgeven. Maar uw geest, uw spirit, leeft in ons. En we danken u, Heilige Geest, dat u dag en nacht actief bent. Dat u ons leert om in het bidden te volharden. Dat u ons helpt om te blijven geloven. Dat u voortdurend, onophoudelijk de Heer Jezus Christus in de schijnwerpers zet. Zodat we hem niet kwijtraken. En zodat u ons niet kwijtraakt. En we danken u voor deze zondag, Heer. Meteen aan het begin van de week altijd weer. Omdat we dit toch het meest nodig hebben. God beluisteren. Samen zijn. Zingen om u te eren. Omdat we door de week vaak zo druk zijn met een heleboel andere dingen. We danken u, Heer, dat we bestaan als gemeente. 2020 na Christus, wat een wonder ten diepste. En we danken u dat u ook uw geschenken in ons midden uitdeelt op allerlei manieren. En we willen er tijd voor maken, Heilige Geest, om die in beeld te krijgen. Wat zijn dat voor dingen? Heb ik ook zo'n geschenk? Ja, wat dan? En als ik het zelf niet zie, ziet een ander het dan misschien? Wij bidden om uw zegen over de gesprekken naar deze dienst. Geef ook dat ze verbindend werken en geef ook dat ze onze verwondering oproepen. Omdat we ineens tot de ontdekking komen dat de ander naast een zichtbare buitenkant die we misschien in de kerk heel regelmatig zien ook een binnenkant heeft waar we nog nauwelijks iets van wisten. Maar vooral ook omdat we daar in de royale geschenken van uw geest beter op het spoor komen. Wij bidden om vrede, zachtmoedigheid, geduld, het goed naar elkaar kunnen luisteren, een fijn persoonlijk contact, opbouw van de gemeente. Want daar hebt u toch alles voor gegeven, Heer, dat ons gemeenteleven opbloeit. En daar verlangen we naar. Dat onze gemeente ook uitstraling krijgt. Want daar verlangen we ook naar. Omdat wat we van u gekregen hebben, al die genade en die zorg en die liefde, omdat we dat gunnen aan de hele wereld. Heer Jezus, we danken u dat u uw liefde altijd uitdeelt. En dat u bij ons bent. Als onze schaduw aan onze rechterhand. En wij bidden u of u dat ook, dat besef ook aan zuster Gea Takke wilt geven. Nu ze, en we hopen dat het morgen wel doorgaat, voor de laatste finale behandeling naar het ziekenhuis in Nijmegen moet. En de dagen en weken ernaar zwaar en ook cruciaal zullen worden. U kent haar verlangen, Heer, om u te vertrouwen en daarin rust te vinden. Maar u weet ook dat de angst haar kan aanvliegen en beklemmen. Wij bidden, Heilige Geest, of u bij haar wilt zijn. Merkbaar en tastbaar. Of u de behandeling wilt zegenen. Of u juist in die periode van bijna verdwenen weerstand haar wilt beschermen tegen welke virussen of ziektekiemen ook. En of u haar ook de energie wilt geven om weer op te krabbelen en te herstellen. En we beseffen, Heer, dat we ook voor de geneeskracht in al die kuren en behandelingen en deskundigheid van u intens afhankelijk zijn. Maar geef dat wat vertrouwen geeft aan Gea, aan Wim, aan de kinderen en de kleinkinderen. Wij bidden dat voor elkaar, Heer. Zeker als we in moeilijke situaties zitten, als we pijn lijden, als we door verdriet heen gaan of als we andere problemen kennen. Heilige Geest, u bent er toch ook op uitgestuurd. Dat is toch ook een deel van uw missie. Om ons als kinderen van God in bescherming te nemen en het geloof te laten leven. En wilt u dat zeker in moeilijke situaties ook echt aan ons geven. Heer, wij bidden in deze onzekere tijd ook voor het hele gebeuren rond het coronavirus. Niet ernstiger dan een behoorlijke griep, zeggen de deskundigen, en tegelijk toch ook angstaanjagend, omdat we er geen vaccin tegen hebben en we ons ineens heel kwetsbaar voelen, de hele wereld zich ineens heel kwetsbaar voelt en de economie eronder lijdt. En ineens beseffen we, Heer, hoe kwetsbaar we als mensen zijn ten diepste. Wij bidden of u dit proces ten goede wilt keren. Maar we bidden ook voor alle mensen die lijden aan andere ziekten, waar ook ter wereld. Wij bidden voor alle gezondheidszorg in Nederland, maar zeker ook in ontwikkelingslanden, waar die zorg vaak veel primitiever en beperkter is. Wij bidden of de boodschap van uw liefde en uw genade de hele wereld over mag gaan. En zeker op deze zondag ook overal vanuit allerlei kerkgebouwen mag klinken. Heer, wij bidden ook voor de wereldpolitiek. In Amerika zijn de voorverkiezingen gaande. En er staat nogal wat op het spel. We lezen over een staakt het vuren rond Idlib in Syrië. En ineens beseffen we dat het wereldtoneel ook zomaar een strijdtoneel is. Waar weinig liefde woont en waar de macht en de wreedheid lijken te heersen. Wilt u dat bestand zegenen, Heer, maar geef dat overal waar oorlogen woeden of waar gevechten gaande zijn. Al is het tussen drugsbendes of daar de vrede mag intreden. Geef dat wij als christenen mensen zijn van uw vrede. Allereerst in onze eigen omgeving. Heer, wij danken u dat u bent wie u bent. En dat we met elkaar verbonden zijn door één en dezelfde spirit. En dat we bij elkaar gehouden worden door de liefde van Jezus Christus. En dat ons ontstaan en ons bestaan als gemeente ten diepste verankerd is in uw kracht en liefde. Wilt u ons bidden horen? Wilt u ons gemeenteleven zegenen? Wilt u ons nabij zijn in de gesprekken straks? Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw liefdegave ook in de collecte aan de Heer te geven. Laten we tot slot een lied zingen van geloof en toewijding. We zingen het Selah-lied Jezus liefde voor mij. De zegen van God is iets wat we allemaal samen delen, maar ook persoonlijk mogen meenemen. Laat u namens God vanuit de hemel zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Geest met u allen.
Doet hij het? Ja, nu wel.
Ja, mooi. Ja. Aan mij de taak om jullie mee te nemen voor de gesprekken zometeen. We hebben net een preek gehad over de gaaf van de Heilige Geest. Als werkgroep zijn we bezig geweest. Zijn we ook aan de slag gegaan met die geest, of met de gaven. En de negen gaven die daarin naar voren komen vanuit de Bijbel, die het meest voorkomen, die hebben we teruggebracht naar zeven. Daar ga ik zo even over door. Als we naar de volgende slide gaan. Ja, we gaan het allemaal net wat anders doen dan dat jullie wellicht van ons gewend zijn van de vorige keren. We gaan namelijk niet in groepen uiteen, maar we gaan meer focussen naar het één-op-één gesprek. Dus zoals gezegd, we hebben zeven verschillende gaven gedefinieerd. En nou ja, door de kerk heen hebben we daar in de verschillende zalen een soort gavenkamer gemaakt. Waarin we mensen bereid hebben gevonden om jullie daar in een korte introductie even in mee te nemen. Waarna jullie daarna één op één in gesprek gaan. Van ongeveer 10 minuutjes per keer. En dat zal ongeveer drie keer plaatsvinden. Ja, het is in de vorm van een speeddate. Dus nou, dat is op zich wel. Zoek vooral de mensen op die je niet zo goed kent. Of dat je denkt van nou, ik ben heel erg benieuwd met name naar waarom diegene in die betreffende kamer heeft plaatsgenomen. Ik zit even na te denken of het nog mist. Ja, als je vandaag nog gast bent en je denkt van nou, dit ben ik helemaal niet gewend, maar sluit vooral aan en neem gewoon vooral deel aan de gesprekken. Hartstikke leuk, wees welkom. Op de volgende slide, daar hebben we de zeven verschillende gaven die we hebben gedefinieerd. Dus wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, onderscheid van geesten, profetie en tongentaal. In het midden zien jullie de mensen die daar jullie meegenemen als stukje introductie. En de locatie waar je dan zou moeten gaan zitten. Eén wijziging zit erin. Geloof zou in zaal 2 zijn. Dat hebben we verplaatst naar zaal 4. Dan hebben we nog de jeugd van 12 tot 16 jaar. Die wordt verwacht in de SOS. Dan hebben we nog de kinderen van 0 tot en met 12. Niet alleen de kinderen, maar mocht je nou ook leuk vinden om met name met hun wat leuks te doen, meld je dan even bij de crèche. En dan wordt dat verder helemaal geregeld. En daaronder hebben we nog wat vragen meegenomen, of op papier gezet, die je kan gebruiken tijdens je 10 minuten gesprek. En even kijken of ik nog wat dingen ben vergeten. Nou, volgens mij was dat het. Neem een kopje koffie. En ga daarna lekker naar een plek, naar een gave toe, waar je daarover door kan praten. Veel plezier in ieder geval.
Amen.